Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 16 maart. Uiteraard de trending topics in tech van deze week. Ik ben Harm en aangeschoven deze week zijn Floris.
Hoi.
En Erwin.
Hey.
Met z'n drieën vandaag.
Ja.
Ja man. Lekker, en allemaal op dezelfde plek.
Zo.
Ja,
wow. Echt goed hè. Het voelt weer als vanouds. Bijna als vanouds. Links en rechts nog een klein rocheltje. Maar die proberen te onderdrukken. We hebben het vandaag over de motor van de moderne wereld. En dan hebben we niet over motoren, maar over computerchips. Het tekort, dat blijft maar voortduren. De ene headline in het nieuws volgt de andere op. En de productie van chips is onderwerp van geopolitiek geworden. Het strategisch belang is nu zo groot dat Europa meer chipfabrieken op eigen grondgebied wil hebben. Onafhankelijk zijn. En verder gaan automakers steeds creatiever om met die tekorten. En zou Apple mogelijk een jaartje langer met zijn A15 chip doen in de iPhone?
Ja.
Dus pak een bak, trek die zak open en dan gaan we beginnen. Ja, chipfabrieken staan in Azië, althans dat zijn we meestal gewend. Maar het chiptekort laat de afgelopen jaren zien hoe cruciaal de chips in veel industrieën zijn. Ja, en Europa wil daarom net als Amerika fabrieken op eigen grondgebied hebben, want ja, dat levert zekerheid op. Dan heb je geen problemen als er een fabriekje stilvalt, kun je het gewoon lekker dicht bij huis halen. Intel komt als eerste over de brug, toch Floris?
Ja, en ze hebben Duitsland gekozen, Magdeburg.
Oeh.
Ja, er komen twee fabrieken. Nederland is ook overwogen, maar Duitsland was om een bepaalde redenen praktischer. Nou ja, het zei zo, ze komen in ieder geval in Europa en dat is al heel wat.
Ja.
Intel steekt zelf 17 miljard euro in de komst van die twee fabrieken.
Pff,
en daar gooien Duitsland en de EU, die vullen dat toch aan met subsidie. En dat is ook wel nodig, want de kosten van chipproductie die liggen in Europa 30-50% hoger. En dat vertelde Maurits Tichelman, het Nederlandse territory manager bij Intel. Intel Europa, dus een beetje de Europese topman van Intel.
Ja.
Het is dus een stuk duurder. En Intel die steekt in totaal 33 miljard in fabrieken in Europa.
Ja.
Ze hebben ook nog een andere land onder meer. In Ierland hebben ze ook een fabriek zitten. Ze hebben ook nog eentje, een chipmaker opgekocht. Die maakte bijvoorbeeld eerder chips die bijvoorbeeld door auto... auto-industrie gebruikt kunnen worden.
Ja,
en die zijn vaak wat simpeler, hè?
Ja, en die fabrieken in Duitsland die zijn dus echt gericht op de nieuwste cutting-edge chips. Dus dat zijn dan ja de heel klein, weet je wel, die hele kleine nanometertje. Nou, die worden straks in Duitsland gemaakt. Zowel voor Intel zelf, maar ook voor andere bedrijven. Want het wordt zo'n zogenoemde foundry. Dus dan kun je, weet je wel, bijvoorbeeld volgens mij Apple gebruikt eigenlijk TSMC ook een beetje als een foundry, toch? Dat je gewoon zegt van wij hebben het ontwerp.
Ja.
En jullie doen de productie. Nou, dat kan Intel straks ook in Europa gaan doen. En de EU produceert nu 8% van alle chips.
Tja.
En als het aan de Europese Commissie ligt, dan moet dat in 2030 20% van de chips zijn.
Mm.
Die hebben daar de European Chip Act voor bedacht. En daar is 43 miljard euro voor vrijgemaakt.
Ja. Ja.
Boel geld. Ja.
Echt een boel geld.
Het is zo essentieel eigenlijk dit.
Ja, want het geeft het me ook maar aan. Ja, weet je, we zien door dat chiptekort inderdaad, als er gewoon ergens een tekort is, dan stagneert alles.
Ja.
Ik ben er ook voor hoor, trouwens. Weet je, ja. We hebben in Europa natuurlijk ook bijvoorbeeld Galileo, hè, onze eigen GPS.
Ja.
Het klinkt een beetje soort misschien niet modern, als in Global Village en zo. Ja. Maar ja... Dat is gewoon niet de werkelijkheid, toch?
Nee, het is de Rusland laat het maar zien. We hebben de laatste jaren zijn we ontzettend naar elkaar toegekropen. En denk je van, nou, het zal allemaal wel. We halen dit daar vandaan en het gas komt uit Rusland. En dat, dat gaat zo belopen. Ja, tot het ineens fout gaat.
Ja, ja, je bent er gewoon afhankelijk van geworden. Ja. Dat is dezelfde, nou ja, niet dezelfde reden, maar vergelijkbare reden waarom we in Nederland in één keer heel voorzichtig willen zijn met, of in heel de wereld eigenlijk voorzichtig willen zijn met 5G, Huawei, zit het wel of niet in de kern van je systeem. Je wil gewoon niet chantabel zijn ook, hè?
Nee.
Nou ja, technologie is in die zin bijna de nieuwe wetloop, de wapenwetloop. Ja. Die is bijna nu alleen maar technologisch.
Ja, het grappige, jij zegt, dus Europa die produceert nu 80% van alle chips. En dat was vroeger, way back, het was vroeger veel meer.
Ja.
We zaten echt op ruim boven die 20%. En de afgelopen jaren zijn we gewoon voorbijgestreefd door China met name, Azië en Amerika. Ja, het is best wel...
Taiwan, toch?
Ja, zonde eigenlijk.
Ja, want TSMC, het Taiwanese fabrikant, belangrijk, grootste, een van de grootste jongens. Al die Apple chips komen bij TSMC vandaan. En die hebben ook al gezegd dat ze kijken naar een Europese fabriek.
Ja.
En Samsung is ook gepolst. Samsung maakt natuurlijk ook een hoop chips.
Ja.
Ik versnap het voor hun ook wel weer. Ze kunnen hier een fabriek opbouwen. Volgens mij is het echt helemaal afpeld. Misschien maar voor de helft van de kosten. Ja. Zelf moeten ophoesten.
Ja,
de rest is subsidie.
Ja, want Tesla met zijn Gigafactory buiten Berlijn. Dat was ook een zwaar gesubsidieerde fabriek. En uiteindelijk heeft Tesla, of ik geloof omdat er heel veel ophef over was, toch weer afgezien van een honderden miljoenen subsidie, geloof ik, bij de bouw van die fabriek. We hadden het in aanloop naar dit nieuws van Intel. Wisten we dat we ze konden spreken. Had ik het met Tony al even over. Wat is nou interessant om te weten? Nou ja, inderdaad. Hoe belangrijk is dan die subsidie? Zouden ze wel of niet komen zonder die subsidie? En nu lijkt het er toch op dat die subsidie wel echt een belangrijk onderdeel is van...
Ja,
maar goed. Ik vind het money well spent.
Ja, toch?
Ja, het is ook belangrijk. Want het wil ook zeggen dat er dus... relevante banen voor Europeanen komen op dit gebied.
De kennis is hier ook helemaal bijna verdwenen.
Want je krijgt zo'n brain drain. Of ze moeten Europeanen overhalen om naar Azië te verhuizen. Weet je wel, want Intel is dan toch een westers bedrijf. Al die fabrieken staan daar. Nou ja, daar gebeurt het. Dus of je moet dan mensen daar naartoe halen. Ja. Verdwijnt die kennis hier. Het is minder interessant voor mensen hier om een studie te volgen. Om vervolgens te moeten emigreren.
Ja.
Ja, nu kun je gewoon vlak bij huis blijven. Dat scheelt op alle vlakken gaat het wel schelen, ja.
Ja. En het is natuurlijk wat je zegt bij het opbouwen van zo'n kenniseconomie. Alle universiteiten en hogescholen in Duitsland, maar waarschijnlijk ook in Nederland. Ik kan me voorstellen dat we daar wel van gaan profiteren, ook op dat vlak.
Ja.
Nou ja. Ja, dit is dus goed nieuws voor Europa, want we willen weer terugkomen op het wereldtoneel. Maar het is ook goed nieuws tussen haakjes voor Intel. En misschien ook wel heel erg nodig, want Intel was natuurlijk de grote marktleider als het aankomt op chips. Maar Apple die lijkt die voorsprong die ze hebben behaald echt alleen maar te vergroten, toch Erwin? Wat is er aan de hand?
Ja, nou ja, je kan bijna wel zeggen dat Apple een soort... Apple is gewoon de nieuwe chipkoning.
Ja.
Ja, zo simpel is het, jongens. Want na decennia met Intel Inside en die soort... Ja, Intel maakte echt gewoon de bleeding edge.
Ja.
Ja, dat ze hebben zitten slapen. Dat is gewoon weg. En de grap was dat succesverhaal van Apple Silicon, zoals zij dat zelf dan zo graag noemen. Ze maken natuurlijk... Het is niet helemaal... Die chip is niet helemaal door Apple gemaakt natuurlijk.
Nee, nee.
Oké. Vooruit, voor deze keer. Apple Silicon, oké. Dat begon natuurlijk al met de A-serie chips. Hè, die A-chips. A4, de A5, de A6 enzovoort. Die ze in de iPhone stopt. Hè, in de iPads. Ze moesten toen ook wel een beetje. Want Intel had wel een mobiele chip, maar... Dat waren ze helemaal niet.
Die onvrede over de Intel chips in de Mac, die duurde al jaren.
Ja, nee, dat komt zo aan bod. dat waren hele, en die A-chips in de iPhones, iPads, dat waren eigenlijk hele moderne chips. Hè? Zo'n system on a chip, zo'n SOC, zoals ze dat bij tweakers graag noemen. dus er zitten verschijnende kernen in voor verschillende taken, even in gewoon Nederlands. En ja, die werken als een tierenlier.
Ja.
He, er zit ontzettend veel rekenkracht in die A-chips van Apple. Tegen heel weinig energieverbruik. En dat is de crux.
Ja, die efficiency.
Ja, energy efficiency.
Ja.
En dat hebben ze natuurlijk een paar jaar gedaan. Telkens weer verbetering. Een nieuwe soort kernen erin gestopt. En ging lekker.
Ja.
He, en dat smaakt ook wel naar meer. Kijk, en Apple is sowieso heel erg van het zelf doen. Hè? Alles lekker zelf doen, ja. He, dus en de hardware maken en de software.
Mm.
Ja, en in zo'n plaatje Ja, daar hoort natuurlijk eigenlijk ook de processor. Ja, bijna niks belangrijker dan de processor.
Nee.
Hè, de chip. Dus, nou. En er komt bij, Apple werkt natuurlijk voor zijn computers met Intel chips. Ja, en daar waren ze echt helemaal niet tevreden over.
Nee.
Het zat ook hun rollout schema's, wanneer ze welke computer op de markt wilden brengen, in de weg.
Mm-hmm.
Ze hebben een paar keer moeten wachten op een nieuwe versie van een chip. Ja, nou, dat moet je net bij hun zijn. Weet je,
ja, dus omdat dus Intel dus vertraging heeft.
Ja.
Ja, ja.
Ja. En nog steeds op veel te grote nanometers architectuur bouwt. En ja, het zijn, ja. Nee, het zijn gewoon kolenschepen eigenlijk, hè, die chips van hun.
Weet je nog die MacBook Pro met een i9? Die werd zo heet dat mensen hem letterlijk in de vriezer moesten zetten.
Ja, dus dat was een gruwel voor Apple. Weet je, daar wilden ze echt vanaf. En ja. Nou, ze hebben dus een paar jaar kunnen proefdraaien met die mobiele chips in de iPhones en iPads. En boom, ja hoor. Eind 2020, we hebben het allemaal toen gezien, bracht het zijn eerste computerchip uit, de M1.
Ja.
En nou, die maakte echt meteen een enorme indruk. Want ook hier weer, net als bij de A-serie chips van de iPhones en iPads, heel veel rekenkracht tegen heel weinig energieverbruik.
Mm-hmm.
Die energy efficiency.
Mm-hmm.
Ja, die dus. Mm-hmm. Hey, want neem de jongste MacBook Air.
Mm-hmm.
Nou, jij hoeft, als jij een dag op pad gaat of naar kantoor gaat, je hoeft niet eens meer een oplader mee te nemen, je adapter. Die kun je gewoon thuis laten, want je weet dat hij met gemak de hele dag haalt,
ja,
die batterij.
Maar durf je het ook, hè? Maar goed.
Ja, nee, ik doe het.
Ja?
Ja, natuurlijk. Nou, inmiddels, we zijn natuurlijk alweer bijna, wat is het, anderhalf jaar verder.
Ja.
Er zijn er inmiddels 3 varianten van de M1-chip, zoals bekend, de Pro, de Max en meest recente Ultra.
Ja.
En die laatste is wel grappig, hè? Want dat zijn stiekem, zijn het 2 M1 Max-chips. Die hebben ze aan elkaar gefuseerd. Nou, best wel clever gedaan, want de computer en alle programma's denken dat het gewoon 1 chip is. En misschien dat ze dat kunstje nog een keer gaan herhalen. Als er voor de nog te verschijnen Mac Pro, dat is Apple's krachtigste computer. Ja, daar moet ook natuurlijk nog iets in wat nog weer die Ultra overtreft.
Denk je?
Zou ik verwachten.
Ja.
Ja, of ze stoppen er 2 Ultra's in, of het wordt een soort iets waar niet 2 M1 Max chips eigenlijk in zitten, maar 4. Ik weet nog niet hoe die dan heet. De M1 Quadra of de Giga of verzin maar in een of andere overtreffende trap.
Mega Fusion. Denk aan Dragon Ball Z. Hebben jullie dat ook?
Nou, ze gebruiken wel trouwens Ultra Fusion als naam om die chips te fuseren.
Ja.
Ja. En ook de regel is wel, dat zie je ook bij hun producten, dat hoe krachtiger de M1 variant, des te meer kernen zitten erin en des te meer koeling er nodig is.
Ja.
En want ze doen het niet, Apple heeft niet de natuurkunde opnieuw uitgevonden of zo.
Nee.
Dus dat. En maar even, je ziet het ook bij de MacBook Air. Nou, er zit niet eens een ventilator in. Er zit alleen de M1 in. De Mac Studio, die nieuwe desktopcomputer van Apple. Ja. Eigenlijk 2 Mac Minis op elkaar.
Ja.
Nou, ja, die hoogte, de helft daarvan is koeling.
Ja, joh.
Ja. Ja. Ja, dat heb je dus met. Daar kun je kiezen voor of een M1 Max of een M1 Ultra chip. Ja.
En bij die Ultra is het dus.
We hebben er hier nu een staan op de redactie.
Ja, man.
Je hoort niks, hoor.
Nee, je hoort niks.
Ja, maar heb je wel maximaal aan het werk gezet?
Ja, nee. En hij gaat ook. We gaan een leuke video over maken.
Geen spoilers.
Precies.
Apple heeft inderdaad zo'n dwarsdoorsnede. En dan zie je inderdaad. Ja, het zijn gewoon aan de voorkant zitten 2 ventilatoren. Aan de achterkant een heatsink. De feitelijke computer is nog steeds zo groot als een Mac Mini. Wat op zich ook alweer een bizarre gewaarwording. Ja, dit is ongeveer inderdaad de helft. Het is belachelijk. Ja, en dan merk je ook dat Intel gewoon heeft zitten slapen. Want die nieuwe Alder Lake chips, die zijn qua prestaties, komen die wel weer richting wat Apple nu doet.
Mm.
Maar qua energy efficiency, heb je het weer. Ja, helemaal niet. Die laptops worden gloeiend heet, die hoor je opstijgen.
Ja, joh, ik heb het nu bij die game laptops. dat is niet normaal. Daar zit ook, ik heb er eens een ding gehad, er zit ook zo'n Alder Lake al in, zijn 12e generatie.
Ja.
En dan is de batterij. Moet je eens raden, hoe lang denk je dat de batterij dan even meegaat?
Maar dan speel je gewoon.
Je gebruikt dat ding.
Van basis.
Alles op volle kracht.
Ja.
Maar op batterij.
Ja, ja.
Dus je hebt hem niet op de stroom aangesloten.
Ja, uurtje of 6.
Ja,
helft.
Niet.
Ja, dat is heel erg.
Ja.
Dat ding, zodra je hem aanzet, gaat die ventilator meteen aan. En dat ding stijgt helemaal op.
Uit voorzorg of zo.
En hey, jongen, batterij, is niks meer van over.
Je benen warm
maar,
als je
maar dat betekent het dus. Weet je, want misschien zijn het abstracte termen zoals we het erover hebben, met kernen en gelul. Maar en wat betekent het nou? Nou, het betekent een onwijze aanslag op je batterij als die energie-efficiëntie niet op orde is. En dus bijvoorbeeld ook je batterijcapaciteit. Ja, dat smelt als sneeuw voor de zon.
Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk als je het hebt over chips. Hè? Want hoe maak je het? Ik heb dat wel eens, dan zitten we zo'n Apple-event zit ik dan te kijken thuis. En dan zit ik soort van te smullen over wat ik zie. En dan hebben ze het over de chip en de kernen en weet ik het. En dan zit ik dat een beetje op te schrijven, mee te schrijven, aantekeningen te maken voor als ik hier moet zitten. En dan zit mijn vrouw zit ernaast me en zegt, waar hebben ze het in godsnaam over?
Nee, ja,
als je dit soort termen gebruikt, dan begrijp je me.
Nee, precies. Kijk, het valt me trouwens op dat Apple ook een beetje mee begint te doen met het flexen van zijn specs.
Ja.
Ja, aan de andere kant, ja, waar moet je het dan over hebben bij zo'n absurd krachtige chip? Ja, je moet het toch...
Nou ja, wat ook gewoon al een tekenend ding is, die MacBook Pro kwam toen uit. Ook met die M1 Pro en M1 Max. En de grap daarbij was dat die voor het eerst op dezelfde snelheid draait, of die nou met de stekker in stopcontact zit, of dat die gewoon op de accu draait. Normaal zijn laptops, en dat is een beetje, wat is een laptop nou? Die neem je mee. Maar als je een hele krachtige laptop meeneemt en je haalt de stekker uit de stopcontact, dan wordt automatisch meteen al, omdat die...
Ja, alles teruggeschroefd.
Dus dat is nog een derde groot nadeel. Hè?
Precies. En die nieuwste MacBooks, maakt niet uit of je aan... Ja, je kan gewoon op de batterij, op volle kracht, wat supergoed is natuurlijk.
En stil.
Ja, een laptop, die neem je mee. Dus je bent op locatie aan het filmen, je bent foto's aan het doen. Ja, maar
het klopt. Die game laptops ook. Ze gaan ervan uit, één, dat je hem gewoon op de stroom hebt.
Ja.
En
ja,
dat je een koptelefoon op hebt tegen de teringherrie van de ventilator. Ja, echt.
Het is wel lekker met noise cancelling. Het is heel makkelijk te cancelen.
Ja, nee, maar goed. Ja.
Maar even, want die voorsprong van Apple, die is nu zelfs die is best wel fors. Hè. Die is nu zelfs zo groot dat de iPhone 14 van dit jaar, we hebben het wel over geruchten, maar dat hij dan dezelfde chip krijgt als de iPhone 13 van het afgelopen jaar.
Ja, dus je kan, dat is inderdaad het gerucht. Dat is dat de gewone iPhone. De gewone iPhone 14 dezelfde chip houdt als de 13 van dit jaar.
Ja.
En dat de iPhone 14 Pro wel een nieuwe chip krijgt.
Ja.
Dus dat daar onderscheid komt.
Ja, dus als
trouwens,
je dus...
Wat ik ook wel weer snap, trouwens strategisch, want de gewone iPhone en de Pro zitten nu zo dicht bij elkaar eigenlijk qua specs.
Ja,
nou, makes sense. Maar
tegelijkertijd...
Dat is ook omdat die chip eigenlijk al heel erg ahead is of the rest.
Ja.
Ja, en het chiptekort natuurlijk. Want als jij nu moet gaan gokken van zou de boel straks op orde zijn. Nou ja, weet je, die iPhones worden in september aangekondigd. Vaak wordt de productie in juli, augustus al gestart. Durf jij, te midden van al deze consternatie, te gokken van dat is tegen die tijd wel opgelost?
Ja.
Of zeg jij tegen TSMC... Weet je, maak nou maar gewoon een heleboel van die A15 chips uit de iPhone 13. Daar kunnen we heus nog wel mee.
Ja.
Ja.
En Apple weet nu, want de concurrentie die is er voorbij. Weet je, want de nieuwste Snapdragon die is uit. We hebben het gehad over al die nieuwe telefoons van Xiaomi en Realme en zo. Met de Snapdragon 8 Gen 1.
Mm-hmm.
Dat is de nieuwste, snelste van Qualcomm. En die is net iets minder snel nog dan die A15. Het hangt er een beetje om op sommige tests, maar... Ja. Ze kunnen zich ontzettend aan elkaar wagen, waardoor Apple best kan zeggen, die kan en dan wel een jaartje mee.
En ook weer veel minder energie-efficiënt.
Ja.
En wat iedereen zit altijd wel te pochen, zo van, moest kijken hoe groot mijn batterij is in mijn Android-smartphone. He, met 4500 mAh. Ja, weet je waarom dat is?
Ja.
Anders, vanwege die KUT-chips die erin zitten.
Ja. Stel nou even dat je dus een betere chip wil hebben, dan moet je dus waarschijnlijk dus een Pro gaan kopen als er een nieuwe variant is. Maar tegelijkertijd zien we deze generatie met de nieuwste Samsungs, de S vanuit de S-series, dat die qua die chip dus niet veel sneller is dan niet sneller is dan de oude variant.
Je zag het inderdaad ook wel bij Samsung, bij hun flagship line, de Galaxy S de toestel inderdaad. Nou, daar zat eigenlijk bijna geen upgrade in.
Niet of nauwelijks, hè? Ja.
Nee.
Hey, maar wat ik nog even afvraag, want we hebben het over chiptekorten. Tegelijkertijd hebben we deze week ook gezien dat in Shenzhen de hele boel weer op in lockdown zit.
Ja, productie kan zelfs ook nog dingen worden.
Precies, want je zegt net, ze beginnen in mei, juni een beetje met de productie voor de telefoons die we in september met z'n allen gaan inkoppen. Zijn jullie niet bang dat het misschien toch weer een klein deukje gaat krijgen? Want als we nu een lange lockdown houden in een van de belangrijkste productiefaciliteiten in China voor iPhone, waar ze...
Maar er wordt wel gewerkt volgens mij.
Ja, was het niet een totale lockdown? Ik dacht dat het een totale lockdown was.
Ik weet het niet.
Maar die fabriek toch niet uit, toch? Geloof ik, die werknemers. Want die sliepen weer op zolder van de fabriek, toch?
Volgens mij was het juist een soort gefaseerde lockdown om erger te voorkomen.
Ja. Oké, okay. Anyway.
Het zou kunnen, ja. Het zou kunnen.
Het blijft wel spannend.
Maar goed, het zou nog een reden zijn, hè, voor wat Floris al zei. Dat het waarschijnlijk slim is dat Apple voor de gewone iPhone 14 dit najaar...
Ja.
Die bestaande chip misschien wel gewoon...
Ja, komt bij dat de A15... die zou dan weer veel overeenkomst hebben. Want de M1 is in principe een aangepaste A14. De opvolger van de M1 zou heel goed weer gebaseerd kunnen zijn op de A15.
Dat gaat over de soorten kernen in de chip.
Ja.
Ja.
En inderdaad, die M1 is gebaseerd, of die daarin gebruikt Apple dezelfde kernen als bij de voorlaatste A-serie chip.
Ja, die A14 is, ja. Ja,
ik probeer de jongste A-serie, dan zijn die kernen weer verbeterd. Ja, en, zou dus makkelijk de opmaat kunnen zijn voor de volgende
precies. En dan heb je gewoon een chipfabriek. En die hoef je dan, hoe minder aanpassingen je hoeft te doen, hoe makkelijker produceren. Ja. Je hebt dan minder fouten als zo'n lijn eenmaal loopt. En de kinken zijn uit de kabel, dan is het hartstikke... efficiënt en voordelig om dat maar zo lang mogelijk door te laten lopen.
Ze zijn on a roll.
Hey, waar ze niet on a roll zijn, de automarkt. Ja. Want de chiptekorten beginnen daar ook een beetje pijnlijk te worden. En hoe pijnlijker dingen worden, hoe creatiever mensen zijn met het zoeken van oplossingen. En dat is in die autowereld best wel, grappig is misschien niet het goede woord. Nou, eigenlijk wel. Best wel grappig wat ze nu doen, toch?
Ja, want dat zijn, weet je... Je kan nog apparaten kan je een beetje op de plank leggen. Dat maakt niet zo uit. Dan lopen er een paar containers vol. Auto's zijn groot. En er zijn gewoon bij de autofabrikanten... zijn gewoon de parkeerterreinen vol.
Ja.
Dat zagen we bijvoorbeeld ook al bij Volkswagen. Dat was iets met, jouw auto ook. Een ID3. Dat was een update. Die
niet mention ID3. Volgens.
Maar dat zie je nou ook bij veel Amerikaanse autofabrikanten. Die hebben letterlijk... Ford heeft bijvoorbeeld, was de laatste foto... van een heel parkeerterrein vol besneeuwde, gloednieuwe Ford Broncos.
Ja.
Die kunnen niet weg, want daar ontbreekt een chip. Ze worden nu wel creatiever, want in eerste instantie... waren het dan bijvoorbeeld chips die nodig waren om de auto te starten. Nou, daar kun je niet zonder.
Die zijn wel redelijk cruciaal.
Ja, en nu hebben ze de boel zo weten te stroomlijnen, herschikken. Echt wel chips die voor een bepaald doel zijn, toch maar ergens anders voor inzetten.
Mm.
En nu zijn ze bijvoorbeeld gekomen op het punt dat Tesla de Model 3 levert zonder bepaalde USB-aansluitingen. Je kan ermee de weg op, je kan er alles mee en dan mag je later terugkomen om ze alsnog te laten installeren. General Motors, die heeft bijvoorbeeld zonder radio of zonder HD-radio... zonder draadloos laden, zonder een module die de brandstof regelt.
Ja.
Allemaal vervelend, maar overkomelijk. En nu heeft Ford weer wat. Want die wilde ook wachten, maar ook daar raakt dus dat parkeerterrein met die Broncos raakt vol. Dus die hebben auto's nu zo gemaakt dat ze wel kunnen starten. Maar dan zonder chips voor de verwarming achterin.
Ja.
En dan krijg je korting op de auto. En dan kan je tegen de tijd dat die chips er zijn, kan je terug naar de dealer. En dan stoppen ze die chip er alsnog in.
Ja.
Nou, op zich wel vindingrijk.
Ja, we hadden Maarten Stijnboeg bij RTLZ even in de uitzending erover. En hij zei ook van in principe is dit is vervelend voor die fabrikanten. Maar als klant kun je hier toch best wel even een beetje profiteren van die korting. En je krijgt die chips later nog. Dus dan werkt je auto alsnog wel prima.
Ja.
Ja. Het is best wel grappig, hè? Want in een auto zitten toch al gauw tussen de 1000 en 2000 chips. Hè? Als je gewoon een gemiddelde auto pakt.
Je denkt er niet over na.
Is krankzinnig, hè? Voor alles zit er wel een chip in. Van de bandenspanning tot...
Ik heb ooit een Lada Niva gehad. Daar, een Russische Jeep, zeg maar.
Ja.
Daar zat er denk ik wel geteld 0 in.
Ja. Wel een robuuste 4x4 is dat, toch?
Ja. We gaan niet met die Russische dingen te koop lopen, verdorie.
Oké, zijn we weer aangekomen bij het hoorspel. Iedere week laten we natuurlijk weer een super ingewikkeld techgeluid horen. Even naar het geluid van de vorige aflevering eerst. Het geluid kwam uit een van onze video's. En,
uiteraard, zou je bijna zeggen.
Ja.
Het wordt wel een keer breken, hoor, trouwens, dat patroon. Want anders wordt het te makkelijk misschien.
Ja, dat gaan we nu doen, want we horen collega Bram, die zijn tanden poetst met een slimme tandenborstel.
Ja.
En dat hoorde Seppe Bossaard, die voor de tweede keer het geluid raadt. En voor die prestatie sturen we Seppe een bright hoodie.
Zo.
Maar daar gaan we dus geen gewoonte van maken.
Hoor.
Ja, dat is een uitzondering, ja. En we hebben natuurlijk ook nieuw geluid.
Ja, check.
Komt-ie.
Als je nou weet wat het is, stuur dan vooral je antwoord naar podcast@bright.nl. En onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we natuurlijk zo'n gewild Bright t-shirt. Ja, zijn we weer. Kort nieuws. Nederlandse consumenten die kiezen bij de aankoop van een nieuwe auto steeds vaker voor een elektrisch modelletje. Het aandeel particulier op het totaal aantal registraties van stekkerauto's, ja, dat is vorig jaar fors gegroeid naar 21%. En dat was in 2019 nog maar 12%. Dat meldde BOVAG en Rijvereniging. Zij verzamelen dit soort gegevens altijd. En komen altijd met dit soort leuke cijfertjes. De stijging komt door subsidies, een groeiende acceptatie van elektrisch rijden onder consumenten en de groei van het aantal betaalbare modellen. De gemiddelde prijs van een elektrische auto was vorig jaar 51.000 euro. Ik vind het nog best wel veel.
Ja, hallo. Goed.
Terwijl die in 2016 nog 79.000 euro bedroeg.
Nee, maar goed, ja, het is ook logisch, toch? Want ja, die bijvoorbeeld met name de tweedehandsmarkt, want we hebben het hier over particulieren, ja, die begint nu pas een beetje, ja, tot bloei te komen, hè, van stekkerauto's.
Ja. Ja. De eerste leasebakjes die ja, vrijgegeven worden.
Dus ik durf te wedden dat, even kijken, hoeveel jaar zit er tussen? 6 jaar. Nou, over 6 jaar zitten we op de 25.000.
Ja, ja, dat zou ik goed vinden. Ja. Tegelijkertijd zie je wel ook dat door de huidige brandstofprijzen ook de prijs van elektrisch op de occasionmarkt volgens mij best wel hard aan de stijgen is.
Ja,
als
ja,
dat ze kijken naar Renault Zoe, dat zijn die hele kleine elektrische gebakjes van Renault. Ze zijn best wel ja, prijzig nog, hoor.
Maar dat was ook met de vorige brandstofcrisis. Wanneer was dat? 2014 of zo? Toen was ook even een brandstofcrisis. Toen ging het in Amerika, gingen iedereen ook van die pick-ups af.
Ja.
En toen was het daar zelfs zo dat je kon, toen er waren slimme mensen en die verkochten hun pick-up. Toen ging het zo snel. Mm. Verkochten een pick-up bijvoorbeeld voor $10.000. Die wachten 2 weken en kocht ze hem voor $8.000 terug.
Oh.
Kan ook nog, verdien je gewoon, ja, €2.000 op de auto die je al hebt.
Opties, toch?
Ja. Ja. Ja, mooi, hè? Ja, en dus kleine auto's, die gaan nu ook al gewoon in de lift. Laat staan, elektrisch.
Ja. Hey, dan even nieuwe smartphones van de nummer 3 op de markt, Xiaomi. De Xiaomi 12-serie bestaat uit 3 modelletjes. De 12, de 12 Pro en de 12X.
Oh, en ze werden... ik dacht de Max. Nee, Pro Max. Oh, nee. Oh, nee, ja, het is Xiaomi. Sorry.
Nou,
ja. Ja.
Ja, toch het Chinese... Nou ja, anyway. Ze werden eind december al in China aangekondigd. En vanaf vandaag zijn ze ook in Nederland vooruit te bestellen. Dan worden ze vanaf begin april verscheept, verzonden en geleverd. Zowel de 12 als de 12 Pro werken met de snelste chip in het Android-kamp. De Snapdragon 8 Gen 1 van Qualcomm.
Heb je meer?
Dat is dat ding wat heel warm wordt, toch, Erwin?
Ja.
Terwijl de 12X over de minder krachtige Snapdragon 870 beschikt, maar wordt dus ook minder warm. Nou ja, dus de vraag is, wil je een warme zak hebben van je
wat zei je?
De 12 Pro heeft een camera met 350 megapixel lenzen aan de achterkant en meer informatie uiteraard op bright.nl. En dan mijn favoriete blokje, tot slot game nieuws. Elden Ring, de populairste nieuwe titel in ruim 5 jaar tijd. Mind you, deze game is nog geen 3 weken uit en die is nu al ruim 12 miljoen keer verkocht. De game is onder meer in Europa de best verkochte game van vorige maand. Horizon Forbidden West, onze nationale trots, komt op de tweede plaats. Het succes van Elden Ring is natuurlijk een hele prestatie, want die game is, nou, dat is misschien wel een understatement, erg pittig.
Ja.
Ontwikkelaar From Software maakt al jaren games die hoog gewaardeerd worden, maar ja, een hit bij het grote publiek zat er door die ontzettende hoge moeilijkheidsgraad nooit echt in. Tot nu dus.
Ja.
En dan ga ik toch het rondje maken hier. Jij? Heb je hem gespeeld? Speel je hem?
Nee, ik zit nog in Horizon, maar hij staat wel als hij staat in de startblokken voor hierna.
Ja? Jij, ja? Erwin?
Nee, dat is niet mijn soort spel. Ik hou niet van die met die grote Final Fantasy-achtige... Ik zit heerlijk, loop ik als Aloy. Met vuurrood haar loop ik door de Daunt en de rest van Forbidden, ja, West... te dender en te rennen.
Ik ben Forbidden West ook nog niet beu, maar ik weet wel, heel veel vrienden van mij zijn zo enthousiast over Elden Ring. En ze zeggen ook, dit is de game die, zeg maar, qua gevoel wat je krijgt als je het speelt, het meest aanschurkt tegen Zelda Breath of the Wild. Ja, weet je, dat was wel heerlijk om te spelen.
Ja,
Maar die moeilijkheidsgraad, die schrikt wel af, in ieder geval bij mij.
Ja, mij ook, maar ik heb mij dus laten vertellen door al die vrienden van mij die dit spelen, dat het is minstens net zo pittig, maar je kan uitwijken. Dus normaal, weet je wel, is het vrij lineair, die games van From Software. Dan zit je gewoon in een of ander kasteel.
Ja.
En dan ben je aan het eind van de gang en dan ga je gewoon 60 keer dood. Ja, dan haak ik af. Daar heb ik geen zin in. Ja, maar hierbij denk je gewoon, nou, misschien moet ik eens ergens anders
ga ik toch niet in dat
kijken.
Kasteel?
Ja, dan ga ik ergens anders kijken. En dan level je op en dan krijg je een nieuw wapen. En dan zoek je dat beest nog eens op en dan hak je hem een paar keer neer. Nou, weet je, daar voel ik wel wat voor.
Ik denk dat ik gewoon jouw mening afwacht.
is goed.
Je bent best wel een goede graadmeter voor mij of ik het leuk ga vinden. Dus daar wachten we even op. Ja, ter afsluiting hebben we natuurlijk weer tips meegenomen. We willen jullie niet halverwege die week nog even wat leuke dingen meegeven. Deze week staan ze wel in het teken van de oorlog in Oekraïne. Want ja, die strijd daar in Oekraïne met de Russen zet veel series en films in toch wel een heel ander daglicht.
Ja.
Dus hoor ze even aan. Alle links, als je het wilt checken, staan in de show notes. Die vind je natuurlijk op bright.nl. Erwin, zullen we bij jou beginnen?
Ja, eentje waar ik meteen aan moest denken eigenlijk sinds de oorlog daar begon, was die vijfdelige miniserie Chernobyl.
Zo.
En die is nu ook, hè, met de lancering van HBO Max in Nederland sinds vorige week, mm-hmm, ook eindelijk legaal te kijken.
Ja.
Ja. En ik heb hem al eerder gezien. Hoe kan dat dan? De serie, Chernobyl.
Ja.
Maar goed, ja, het was zo benauwend, jongen, die serie. Echt. En het kwam zo dichtbij. En je kreeg, ik heb daarna bijna gewoon, niet van angst, maar wel echt wakker gelegen met de realisering hoe dicht we bij een absolute catastrofe zijn geweest destijds.
Ja.
En bijna helaas, nu inderdaad bijna weer natuurlijk. De stroom is hersteld, las ik, naar wat er over is van Chernobyl,
ja,
van de centrale daar. Maar boy, ja.
Ik vond het echt een hele heftige serie.
Ja, als het nog niet helemaal duidelijk is wat de urgentie daarvan is, kijk Chernobyl.
Ja, hele goeie. Floris?
Ja, mijn tip is For All Mankind. Die heb ik eerder al genoemd op Apple TV+. Plus. Dat is een zogenoemde Alternate History serie. Zo'n wat-als verhaal.
Wat als?
En wat als de Russen als eerste op de maan zouden zijn geland?
Ja.
Want dat was tijdens die Koude Oorlog ook een heel ding. De Space Race. Nou ja, de kous was af toen de Amerikanen als eerste voet op de maan zetten. Nou, dit is in deze serie gaat die race door. Want de Russen waren als eerste. De pikken die Amerikanen niet. Nou, wie heeft als eerste een grote militaire basis op de maan?
Ja.
Et cetera, et cetera. Gewoon constant ruzie. Het is op zichzelf al heel spannend. Soms grappig en ontroerend. Ik vind het echt een hele sterke serie. Maar zeker nu zijn die spanningen tussen Rusland en het Westen ineens weer heel actueel.
Ja.
En is die serie toch nog extra leuk om een keer te checken.
Ja, ik heb wat anders meegenomen. Althans, ja, niet echt iets anders, maar ik heb niet dezelfde titel meegenomen. Dat zou raar zijn. Ik heb meegenomen The Americans. Een serie van, als ik het goed zeg, 6 seizoenen. En het gaat over 2 geheimagenten, Russische geheimagenten, die vanuit de Sovjet-Unie, dus de voormalige Sovjet-Unie, naar de VS worden gestuurd. Dat is allemaal ook Koude Oorlog tijdperk zo'n beetje. En ze zijn in de VS en ze moeten doen alsof ze Amerikaans zijn. Dus het zijn geheimagenten, spionnen. En de vader en moeder van het stel, die moeten van alles en nog wat doen in opdracht van de geheime dienst. Dus moorden, spioneren, et cetera. En het vette is dat je ziet hoe zij de façade zeg maar omhoog willen houden, terwijl ze toch een beetje in de nauw komen. En iedere keer worden ze net wel, net niet onthuld. En het allervetste is misschien wel hun overbuurman. Ik ben even zijn naam kwijt. Ook een bekende acteur.
FBI-agent.
Ja. Dus hij is FBI-agent. En hij woont tegenover hen en hij is op jacht naar spionnen. Maar tegelijkertijd wonen ze dus aan de overkant. Terwijl zijn dochter ook bij hun thuis komen. Ja. En het is echt fantastisch. Het is... het is heel, heel spannend, vet gemaakt. En ik weet niet hoe actueel spioneren nog op deze manier gebeurt. Maar het plaatst het best wel in een vet perspectief eigenlijk. En ik moest even nadenken, want we hadden het hier van tevoren over. En ik denk, The Americans is sowieso mijn tip. Maar waar ga je dit nou kijken? Dus ik kwam net even binnen bij jullie. Van, jongens, ik heb het gekeken op Netflix, maar daar staat het dus niet meer op. Het heeft kennelijk ook op Amazon Prime gestaan. Staat het ook niet meer op. Dus wees creatief. Ja, misschien dat je het via een VPN-verbinding dan wel weer kan kijken in een ander land.
Maar ik denk dat dit zo'n serie is. Ik denk dat we toevallig nu net tussen wallen schip vallen. Dat gebeurt soms. Dan springt zo'n serie van de ene naar de andere dienst.
Ja.
Ja, soms zit er een paar weken tussen. Ja, ik zou me niks verbazen als dit binnenkort weer op de een of andere dienst opduikt.
Ik las nog ergens Disney Plus. Maar dus wees creatief. Misschien heb je een handig neefje die hem voor je kan vinden ergens. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl. Zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. Tot volgende week.
Bye.
Doei.